Goedenavond gemeente, van harte welkom. Fijn dat u en jij op deze vierde Adventszondag bij deze eredienst aanwezig bent. We verwelkomen in het bijzonder onze gasten hier in de kerk en online en we weten ons verbonden met iedereen die met ons meeluistert. Deze dienst wordt geleid door ons oud-predikant dominee Wijnhorst uit Ermelo. Er zijn grote zorgen bij Kees Grijvershof, Open Vensters, Kamer 102. Afgelopen woensdagochtend heeft Kees een beroerte gehad. Hij wordt op dit moment verpleegd in zijn eigen kamer. We bidden voor hem en zijn vrouw Beb, de kinderen en kleinkinderen. De kerkraad kan u meedelen dat er geen bezwaren zijn ingediend tegen de gevolgde procedure en dat zij formeel over kan gaan tot het uitbrengen van een beroep op dominee A.L. Molenaar uit Bruinisse. De beroepingsbrief zal vrijdagmiddag 27 december worden overhandigd door een afvaardiging van de kerkraad. Op zondag 29 december zal dominee Molenaar in de morgendienst voorgaan. Aansluitend zal er een kennismaking zijn met de gemeente in de Hoven. U bent van harte uitgenodigd om zowel bij de dienst als bij de kennismaking in de Hoven aanwezig te zijn. Op dinsdag 7 januari zullen dominee Molenaar en zijn vrouw een bezoek brengen aan de gemeente. Tijdens dit bezoek zal er een ontmoeting en kennismaking met de kerkraad zijn. Met de kerkelijk en de pastoraalwerker en met de jeugd. Op vrijdag 17 januari wordt het antwoord op de roeping verwacht. Wilt u dominee Molenaar en zijn gezin, de gemeente in Bruinisse en onze gemeente in uw voorbeden gedenken? In deze dienst zullen de volgende collecten worden gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor onderhoud en verduurzaming van de gebouwen. En de uitgangscollecte is bestemd voor pastoraalvorming en toerusting. We bevelen de inzameling van de gaven van harte bij u en jou aan. We vangen de dienst aan met het zingen van Psalm 118, vers 13 en daarnaast een ruimte voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkraad een goede en een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zoals een hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u, o God. Psalm 42, we gaan zingen vers 1 en vers 5. 42, 1 en 5. Samen met de kerk van alle tijden, van alle plaatsen, mogen wij ons geloof, ons christelijk geloof belijden. Dat geloof waar Jezus van gezegd heeft, wie daarin zal volharden tot het einde, die zal zalig worden. Als amen zingen wij Psalm 73, vers 13, wie heb ik nevens u omhoog? En vers 12, ik zal dan gedurig bij u zijn. 73, 13 en 12. Ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald in de hel. Maar op de derde dag opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van de Almachtige Vader. En van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van mijn zonde. Ik geloof de opstanding van mijn lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Zullen we samen bidden. Trouwe God en barmhartige Vader in de hemel, wij willen u hartelijk danken dat ook vanavond de klok weer heeft geluid als teken dat we welkom waren. Als teken dat u op de uitkijk stond. Als teken dat u ons heel graag in deze eredienst aan uw hart wil drukken. We danken u dat we zo deze week mogen beginnen met ontmoetingen met u. Dat is niet gewoon, dat is niet vanzelfsprekend. Integendeel, als u bijvoorbeeld had gezegd, nou, ga eerst maar eens een aantal dagen aan de gang. En dan kijk ik wat je ervan maakt. En als het mij bevalt, dan wil ik je misschien, heel misschien, aan het eind van de week ontmoeten. En dan wens ik je genade en vrede toe. Maar dan moet je er eerst wat van hebben gemaakt en zo niet, dan niet. We danken u dat u overloopt van genade en dat we deze nieuwe week mochten beginnen met twee ontmoetingen met u. En dat we vanuit die ontmoetingen met u en met elkaar de week mogen ingaan. Wat is dat geweldig. Dat u, zo laat u dat gelijk al zien, dat u een genadevolle God en Vader bent. Wij willen u hartelijk danken dat u een God bent met een bewogen hart, een kloppend hart voor ieder van ons. En we willen u ook danken dat u met liefdevolle ogen naar ons omziet, steeds weer. Zoals u hebt beloofd, mijn oog zal op je zijn. En we danken u ook dat u steeds weer uw hand toesteekt en ons vasthoudt. Vader, als u ons aan ons lot zou overlaten, wat zou er van ons terechtkomen? En we danken u, ook vanavond mogen we zeggen, wat hebt u steeds weer uw handen royaal open gedaan en meer dan genoeg gegeven. Voor al die blijken van uw liefde willen we u hartelijk danken. U hebt ons geen moment vergeten. U bent de beste Vader. En wij, als we eerlijk zijn, dan moeten we bekennen, wij hebben u heel vaak vergeten, zelfs op een dag als vandaag, die we eigenlijk zouden moeten wijden aan u en uw dienst. We vergeten u zo makkelijk, zo vaak. We vergeten bijvoorbeeld als we 's morgens opstaan om te beginnen u te danken voor de nacht en te bidden, Vader, wat wilt u dat ik vandaag zal doen? Integendeel, we gaan onze eigen gang. Zonder te bidden, zonder overleg met u. Zonder te vragen, wat is vandaag uw plan met mij? Wat een wonder, Vader, dat terwijl wij zo enorm tekortschieten in liefde naar u toe. En ook in liefde naar elkaar toe. Wat een wonder dat u ons toch opzoekt. En dat u toch aan ons wilt doorgeven dat wat u op uw hart hebt. Dat maakt ons stil en klein en verwonderd. En inderdaad, wij kunnen niet anders dan ook bidden of u ons gebrek aan liefdeloosheid en dankbaarheid en gehoorzaamheid, of u dat wil vergeven. En dan hebben wij u niets aan te bieden. Dan danken wij u dat u die vergeving zelf mogelijk hebt gemaakt. In deze periode van het jaar gedenken we dat, Jezus, die om ons te redden de hemel verliet. Duizendmaal dank, Heere Jezus, dat u kwam terwijl u wist wat u te wachten stond. U werd hier niet met open armen ontvangen, geen plaats. En aan het eind, kruis hem, kruis hem. En toch, ondanks dat u dat alles wist, u deinsde er niet voor terug, u kwam. We prijzen u dat we in u zo'n geweldige redder hebben. U hebt ons verleden willen verzoenen. En u wilt met ons zijn in ons heden. Maar, en daar willen we vanavond bij stilstaan, u komt ook terug. Het wordt pas echt kerstfeest, Christusfeest, als u terugkomt. En we bidden, geef dat ons hart in vuur en vlam zet. Dat we niet alleen stilstaan bij uw eerste komst. Natuurlijk, daar danken wij u hartelijk voor. Maar dat we vooral ook vervuld mogen zijn van uw tweede komst. Eens op de wolken. En daarom vragen we u, Heilige Geest, maak ons ontvankelijk voor de boodschap. Zorg u ervoor dat het niet het ene oor in en het andere oor weer uitgaat. Maar geef dat die boodschap van de komst, de wederkomst van Jezus, ons in vuur en vlam zet. En dat we er naar uit mogen kijken, een blij vooruitzicht. Heere, zegen de verkondiging. En wij bidden, wilt u alstublieft Satan te sterk zijn. We beseffen het, hij is hier de meest trouwe kerkganger. Hij zal geen dienst overslaan. Hij is altijd weer druk in de weer om ons af te leiden van alles wat u ons te zeggen hebt. Maar Heere Jezus, hij heeft hier niets te zoeken, u hebt hem overwonnen. En daarom, Heilige Geest, neemt u hem in de houtgreep en geeft hem geen kans om ons af te leiden. Laat uw woord zijn loop hebben. Heilige Geest van God, vul opnieuw ons hart. Dat bidden we voor jong en oud. Dat bidden we voor alle hier in de kerk en alle die met ons verbonden zijn thuis. En zo vragen we, laat uw woord zijn loop mogen hebben. We bidden voor elkaar. Vader, wat weten we soms van elkaar af, ook al zitten we naast elkaar in de kerk. We weten soms heel weinig van elkaar af, van het verdriet van de ander. En van de eenzaamheid van de ander. En van de moeite van de ander en de pijn. U weet alles. En in dat vertrouwen dragen we allemaal elkaar aan u op, stuk voor stuk met het gebed. Heere, laat merken aan ieder persoonlijk dat u ons op het oog hebt. En dat uw vaderhart voor ons klopt. En dat u weet wat we nodig hebben en dat u dat ook wil geven. Heel persoonlijk. We bidden voor degenen die verhinderd waren te komen en die dat jammer vinden. Die thuis misschien meekijken of misschien verhinderd zijn. Hoe dan ook, wees hen nabij. We bidden ook voor degenen die hadden kunnen komen. Ze dragen het teken van uw verbond. Ze zijn hier gedoopt of elders. Ze hebben hier ja gezegd of elders. Maar ze zijn er niet. Uw dienst kan ze misschien wel gestolen worden. En wij zitten hier wel. En we denken aan hen, want het zijn misschien wel onze kinderen, onze kleinkinderen. Vader, wat kan dat pijn doen? Dat je zelf daar bent waar uw woord verkondigd wordt. En dat je toch geliefden mist. Maar wij dragen ze aan u op. En we doen dat in het geloof, in het vertrouwen. Er zijn geen grenzen aan uw macht. U kunt iedereen bereiken. Wilt u dat dan alsjeblieft ook in onze tijd doen, ook in onze gemeente? Wilt u doorgaan met uw werk, zodat mensen die het zicht op u zijn kwijtgeraakt, u weer mogen vinden, omdat u hen zocht en vond? Ga door met uw werk, opdat uw naam mag worden verheerlijkt. Wij bidden u dat in de naam van Jezus, onze Redder. Amen. Op deze laatste Adventszondag willen we met elkaar vooruitkijken. Advent, Jezus komt, betekent dat, maar dat betekent natuurlijk ook, hij komt terug. En bij die wederkomst willen we vanavond stilstaan. 1 Korinthe 15... Wij lezen vers 50 tot en met vers 54. 1 Korinthe 15 vanaf vers 50. Wij lezen samen wat God ons te zeggen heeft bij monden van Paulus in 1 Korinthe 15. Maar dit zeg ik, broeders, en natuurlijk ook de zusters, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. We zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen wel alle veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zelf zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat, de dood is verslonden tot overwinning. Tot zover de lezing. Zalig zij die de woorden van onze God horen en ze ook gelovig in hun hart bewaren. In de verkondiging willen we stilstaan bij dit Bijbelgedeelte. We horen Paulus in vers 51 zeggen, zie, ik vertel jullie een geheimenis. En boven de preek schrijven we als thema eens als de bazuinen klinken. We gaan eerst nog een keer zingen. En ik begrijp, dan is ook het collectemoment eventueel. We gaan zingen uit Psalm 130. Ik blijf de Heer verwachten. Vers 3 en vers 4. Hoopt op de Heer, gij vrome. 130, 3 en 4. Gemeente van Christus. Jezus zal morgen terugkomen. Dat stond op een witte muur in een stille straat ergens in Utrecht. En het was geschreven met grote duidelijke letters en een dikke streep onder dat woordje morgen. Jezus zal morgen terugkomen. Het viel me op dat de wandelaars er niet naar keken. Ze passeerden die muur zonder op of om te kijken. Ze hadden totaal geen oog voor die boodschap. Je vraagt je af, hoe weet die muurkladderaar dat? Wie heeft hem dat verteld? Van wie heeft hij dat gehoord? Trouwens, wat bedoelt hij eigenlijk met die boodschap? Wat verwacht hij van de wandelaars die boodschap op de muren lezen? Nou, dat staat er niet bij. Niets van verwacht hem of bekeert u of iets dergelijks. Nee, zomaar een kreet op een witte muur ergens in Utrecht. Jezus zal morgen terugkomen. Je kan natuurlijk je schouders erover ophalen. Je kan je ook afvragen, stel nou dat waar is, wat dan? Wat staat ons dan te wachten? Nou, in 1 Korinthe 15 mag Paulus een tipje van de sluier oplichten. Let wel, een tipje. Hij mag even een blik werpen achter de deur van de toekomst. Let wel een blik. Maar Paulus krijgt lang niet alles te zien. Hij kan ook niet op al onze vragen een antwoord geven. Maar wat hij ziet, dat geeft hij door. Wat hij van God ontvangen heeft, dat schrijft hij op. Zie, zo begint hij. Zie, en daarmee wil Paulus gelijk onze aandacht trekken. Let nu goed op. Spits nu vanavond je oren. Attentie, want wat ik nu ga zeggen, dat is heel belangrijk. Zie, ik vertel jullie een geheimenis. Een geheimpje. Nee, het is geen raadsel waar je niets over kunt zeggen. Het is een geheimpje. En zeg nou zelf, als iemand dat tegen ons zegt, dan zijn we toch een en al aandacht. Dan houden wij ons muis stil. Kijk, Paulus mag ons iets gaan vertellen over de toekomst, wat nog niet eerder bekend was. Het was eigenlijk nog een geheim. Het was eigenlijk een grote verrassing. Maar God maakt het toch alvast bekend. Bij voorbaat. Want dan kunnen zijn kinderen van tevoren blij zijn. Kijk, Henkie zou over 4 dagen jarig zijn of 4 nachtjes slapen. Maar zijn moeder had verklapt wat hij zou krijgen. Een fiets. En natuurlijk wist hij niet precies hoe die eruit zag, wat voor kleur en wat voor model. Maar hij was al wel een paar dagen voor zijn verjaardag enorm blij. Bij voorbaat. Nou, wat is nou het geheimpje wat Paulus aan ons mag verklappen? Wat, als het goed is, ons hart van tevoren in vuur en vlam zal zetten. Wij zullen niet allemaal ontslapen. We zullen wel allemaal veranderd worden. Nou ja, dat is een heel eenvoudig zinnetje. Maar met die paar simpele woorden zegt Paulus heel veel over die toekomst. Over dat machtige gebeuren wat zich zal afspelen als Jezus komt. Er zijn dan, zegt Paulus, als het ware twee groepen mensen. Kijk, aan de ene kant heb je de gelovigen die bij Jezus' komst allang gestorven waren. En aan de andere kant heb je kinderen van God die bij Jezus' wederkomst nog zullen leven. Ja, ja, misschien dat iemand nu zijn vinger wil opsteken. Iemand heeft een vraag. Hey, luister eens, er zijn dan toch ook nog andere mensen? Ongelovigen die allang gestorven zijn. En ongelovigen die de komst van Jezus zullen meemaken. Wat staat hen dan te wachten? Ja, dat zegt Paulus hier niet. Als hij even een tipje van de sluier mag oplichten, als hij even een blik mag werpen achter de deur van de toekomst, dan zegt hij hier in 1 Korinthe 15 alleen wat de gelovigen te wachten staat. Meer niet. En daarom geeft hij in deze verse ook niet door wat de toekomst zal zijn van de ongelovigen. In ieder geval, ja, dat moeten we dan wel in alle eerlijkheid tegen elkaar zeggen. In ieder geval is dit mooie geheimpje niet de toekomst van de ongelovigen. Nou, het gaat hier dus om twee groepen mensen. En eerst heeft Paulus het over gelovigen die al gestorven zijn voordat Jezus komt. Of gestorven? Nou, Paulus heeft het hier niet over sterven. Paulus heeft het hier over ontslapen. En dat zegt Paulus echt niet zomaar. Nee, dat is geen doekje voor het bloeden. Dat is ook geen mooi woord voor een lelijke zaak. Nee, daar zit een hele andere stervensbeschouwing achter. Ontslapen. Je kan dat woord zo in elk Nederlands woordenboek terugvinden. Maar het hoort alleen in het woordenboek van een christen. Ontslapen, dat is het privilege, dat is het voorrecht van hen die van Jezus zijn. Zij mogen de dood, die een vijand blijft. Zij mogen de dood met wie ze nooit vertrouwd raken. Zij mogen de dood die hele rustige naam geven. Ontslapen. Voor alle duidelijkheid. Daarmee bedoelt Paulus niet wat wij wel noemen een rustig sterfbed of vredig inslapen. Kijk, dat is wat onze ogen zien. De buitenkant. Ik denk bijvoorbeeld aan die rijke man uit de gelijkenis van de arme Lazarus. Nou, die man sterft rustig, vredig en nou, ik stel me zo voor een eerste klas begrafenis, veel bloemen en kransen en een rij van sprekers bij het graf. Kijk, dan sterft bijvoorbeeld Stefanus onder veel akeliger omstandigheden. De stenen suizen door de lucht. Ze verbrijzelen zijn borstkast. Ze slaan zijn schedel aan splinters. Ja, maar de Bijbel zegt, die rijke stierf. Maar Stefanus ontsliep. En Paulus bedoelt, voor een kind van God is de dood als het ware een slaap. Proeft u de troost? Kijk, sommige mensen zeggen, de dood, ja, dat is het einde. Als die kist wordt neergelaten en die hoeden afgaan, ja, dan is het uit. Nee, zegt Paulus, nee, dan is het niet afgelopen. Evenmin als het afgelopen is met iemand die gaat slapen. Je gaat toch slapen om uitgerust, om verfrist te mogen ontwaken. Het lichaam. Ja, dat wordt neergelegd in het graf. En op een grafsteen kan dan ook worden gebeiteld, hier rust. Of wat misschien nog mooier is, hier wacht. Of wat ik onlangs las als opschrift, ik zal in de dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken. Ik denk aan Luther, die zei, weet je, het graf, dat is voor mijn lichaam een slaapkamertje. Mijn lichaam zal rusten, het zal als het ware slapen, tot de dag waarop Jezus komt en aan mijn grafsteen klopt en zegt, Maarten, het is tijd, opstaan, ontslapen. Dat woordje zou een misverstand kunnen oproepen, want het zou de indruk kunnen wekken dat wij als het ware zullen slapen tot de dag waarop Jezus terugkomt. Nou, bedoelt Paulus dat? Dat gelovigen die tijd slapend in het graf zullen doorbrengen? Nee. U weet, Jezus zegt tegen die moordenaar aan het kruis, heden zal jij met mij in het paradijs zijn. Heden. Vandaag nog. Op het moment dat jij op aarde voorgoed je ogen sluit, ontslapen. Kijk, de ziel is dan bij Christus in de hemel, klaar wakker, dwars door de dood neemt hij mij op in zijn schoot. En daarmee wordt niet alles over de hemel gezegd, maar wel het belangrijkste, het heerlijkste. Altijd bij Jezus. Nooit meer door mijn klein geloof of door mijn ongeloof of door mijn twijfel een verbroken gemeenschap. Nooit meer de gedachte om door hem verlaten te zijn. Nee, voorgoed in zijn nabijheid, ongestoord, voor eeuwig. Dan zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar zijn liefdesstem. Wat een vreugde zal dat wezen, eens vereend te zijn met hem, ontslapen. En het lichaam, ja, dat is op de begraafplaats. In het graf, in diepe rust. Ja, nou, als het ware een hele lange, vermoeiende dag. Wat was er veel aan de orde? Moeite, verdriet, strijd en aanvechting, bezigheden en beslommeringen, maar na gedane arbeid is het zoet rusten. Wel te rusten. Tot ziens. Tot de morgen der verrijzenis ontslapen. Om op Gods tijd eens, als de bazuinen klinken, vernieuwd te worden opgewekt. En dan, kijk, dan zullen ziel en lichaam elkaar als twee oude vrienden weer terugzien. Om samen eensgezind de Vader te loven die ziel en lichaam schiep. En om samen eensgezind de Zoon te danken die ziel en lichaam kocht. En om samen eensgezind de Geest te eren die ziel en lichaam vernieuwde. Kijk, als wij, u, jij, ik, als wij die dag van Jezus' wederkomst niet in levende lijven zullen meemaken, kijk, dan komt ook voor ons eens het uur van onze dood. En welke naam zullen we dan aan ons heen gaan mogen geven? Zal het sterven zijn? Of ontslapen. Als men uw en mijn ogen zal dichtdrukken. En als die zwarte mannen gereed staan om de kist weg te dragen. Als de doodsklokken luiden. Wat zal er dan worden ingeluid? De eeuwige nacht. Of die nieuwe morgen van dat blij ontwaken. Ontslapen. Weet je, dat doe je in Christus. Zo schrijft Paulus er ergens anders over. In Christus ontslapen. In verbondenheid met Christus. In geloofsverbondenheid. Ik moet denken aan dat jongetje dat sterven moest. Hij zei, mama, het zou niet zo erg zijn als u er maar bij was. En toen zei zijn moeder, hey, weet je nog die ene keer dat we samen wandelden door het weiland? En dat we toen bij die sloot kwamen met dat smalle plankje erover. Toen ging moeder er eerst overheen, alleen. En daarna zou jij komen. Maar je durfde niet. Ja, jij was bang voor dat zwiepende plankje. En toen kwam moeder terug en pakte jou in haar arm en zei, doe jij je ogen maar dicht. En zo liepen we naar de overkant. Ik droeg jou naar de andere kant over dat plankje heen. En aan de overkant deed jij je ogen weer open. Nou, zo, zei die moeder. Zo is de Heer Jezus ook als eerste over het plankje van de dood heen gegaan. En als jij nou bang bent, doe je ogen dan maar dicht. En vertrouw er dan maar op dat de Heer Jezus je komt halen. Om je over het plankje van de dood heen te dragen. Dan kan je aan de overkant in de hemel je ogen weer open doen. Ontslapen. Ja, dat doe je in Christus. In geloofsverbondenheid met Hem. Door je elke dag, ook je laatste dag, toe te vertrouwen aan Hem, aan zijn uitgestoken handen, aan zijn doorboorde handen, handen die je door de dood heen willen dragen, veilig in Jezus handen, veilig aan Jezus hart. Is Paulus nou uitgesproken? Nee, het eigenlijke geheim moet nu nog worden verteld. Wij zullen niet allemaal ontslapen. Kijk, eens als de bazuinen klinken, dan zullen er ook gelovigen gewoon in leven zijn. En ja, ze zijn bezig met hun dagelijkse bezigheden, thuis, of op zee, of op het land, of op het kantoor, of op school. Wat zal er dan met hen gebeuren? Nou, luister. Luister naar Gods verrassing. Voor hen geen sterfbed. Geen pijn, geen angst, geen graf. Ze zullen niet ontslapen. Maar ze zullen wel veranderd worden. Zij krijgen ook een vernieuwd lichaam. Een verheerlijkt lichaam. Kijk, Paulus vertelt erbij waarom dat gaat gebeuren. Kijk, die verandering is nodig. Vers 50. Omdat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. Kijk, dat wordt als eerste motief aangegeven. Wij zijn vlees en bloed. Ja, dat lijkt nou een waarheid als een koe. En je bent dan ook geneigd om te zeggen, Paulus, ja, dat is nogal wiedes. Mensen van staal, die bestaan niet. Robots, ja, die zijn van staal, maar mensen zijn van vlees en bloed. Ook al lopen er tegenwoordig heel wat mensen rond met door doktoren aangebrachte metalen platen. Of door doktoren aangebrachte pinnen in hun lichaam. Toch zijn en blijven wij mensen van vlees en bloed. Nou, dat weet iedereen. En daarom is dit ook geen opzienbarende uitspraak. Maar Paulus bedoelt meer met die uitspraak. Omdat wij vlees en bloed zijn, ja, zijn wij aan bederf, onderhevig, vergankelijk, broos. En zo kan niemand het koninkrijk van God binnengaan. Ja, dat is toch wel te begrijpen, hè? Kan een bedelaar ongeschoren en in lompen gehuld zomaar een paleis binnenstappen? Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Nee, we moeten eerst veranderd worden. Van top tot teen. Radicaal. En dat is nodig vanwege onze onvolkomenheid. Dat is de eerste reden. Maar Paulus weet nog wel meer te zeggen. Hey, dit. En je ziet dan Paulus als het ware wijzen naar zichzelf, naar zijn eigen lichaam. Dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke, dat moet zich met onsterfelijkheid bekleden. Het moet. God wil dat wij veranderd worden. God wil niet dat wij als het ware in ons oude plunje blijven rondlopen. Wij moeten ons verkleden. Kijk, dit huidige lichaam. Nou, dat is als het ware het reiskleed van het aardse bestaan. En dat moeten wij uittrekken. En dat vernieuwde lichaam is het feestkleed van het eeuwige leven. En dat moeten we aantrekken. Voordat je vanuit de wereld die feestzaal van God binnengaat, moet je eerst in de kleedkamer zijn geweest. Dat moet. Want God wil ons kleden met nieuwe kleren, met gave kleren, met lichamen die niet sterfelijk, niet vergankelijk zijn. Eens als de bazuinen klinken, kijk, dan zullen wij allemaal veranderd worden. Veranderde mensen. Vroeger sprak men zo over mensen die tot bekering zijn gekomen. Veranderde mensen, ja, je bent van een ander. Nee, je bent van de ander, je bent van Jezus. Veranderde mensen, dat is eigenlijk een hele mooie uitdrukking. Want inderdaad, dan ben je toch ook een ander mens. Ja, toch? Je spreekt anders, je doet anders, je kijkt anders, je hoort anders. En toch is die verandering niets. Niets bij vergeleken de verandering waar Paulus het hier over heeft. Dan zullen wij allemaal veranderd worden. Alle gelovigen, zij die al ontslapen waren, zullen met een vernieuwd lichaam opstaan. En zij die nog leven, zullen ook een vernieuwd lichaam krijgen. In een ondeelbaar ogenblik. In een mum. In een oogwenk. Even knipperen met je ogen. En het is gebeurd. En ik denk dat nu de gemeenteleden die aan die kant zaten, niet eens hebben gezien dat ik even met mijn ogen knipperde. Zo snel ging dat. Het zal geen langzaam proces zijn. En het zal ook niet gebeuren door menselijke kennis. En het zal ook niet plaatsvinden door menselijke inspanning. Het zal in no time gebeuren. God spreekt en het is er. God gebiedt en het staat er. Ah joh, je zal toch niet weten wat je overkomt, want ineens is alles anders. Zojuist nog zwak, nu ineens onaantastbaar sterk. Zojuist nog ziek, nu ineens helemaal gezond. Zojuist nog gehandicapt, nu ineens geen enkel gebrek. Zojuist nog enorm moedeloos, nu ineens totaal zorgeloos. Wat alle medicijnen van deze wereld niet hebben kunnen bewerken. En wat de knapste artsen niet hebben gekund. En wat de slimste politici niet voor elkaar kregen. Kijk, dat zal werkelijkheid worden als Jezus terugkomt. Geen virus zal dat lichaam nog kunnen aantasten. Ja, de apothekers kunnen dan met pensioen. En de dokters hebben ook niks meer te doen. Nou, eens als de bazuinen klinken. Zeg nou zelf, dat is toch een machtig geheim. En daar kijk je toch naar uit. En dan tel je dat toch af. Net zoals de kleine kinderen dat doen. Nog 4 nachtjes slapen. Nog 3. Aftellen. Hoezo dat? Wat valt er af te tellen? Wij weten toch niet wanneer Jezus terugkomt, of is het toch waar wat er staat op die witte muur in Utrecht? Jezus zal morgen terugkomen. Kijk, die eerste christenen zoals Paulus, die hielden rekening met een spoedige komst van Jezus op de wolken. En ze zagen er naar uit, vol verwachting. Ik moet denken aan die man. Hij keek elke morgen eerst uit zijn slaapkamerraam naar buiten. Zouden er wolken in de lucht zijn? Ja, als de hemel dan weer strak en blauw was, dan verzuchtte hij, geen wolken. Jezus zal dus vandaag niet komen, maar wie weet, morgen. Nou, is dat niet mooi? Hoe is het met onze verwachting gesteld? Met ons verlangen? Zijn wij op dit punt vaak niet heel erg lauw en wereldgelijkvormig? Ik moet denken aan die bekende Duitse professor. Hij zou hier in Nederland een lezing komen houden over de wederkomst. En de hoogleraar bij wie hij in ons land logeerde, die liet hem vol trots zijn riante woning zien. Nou, met grote ogen keek die Duitse gast in het rond. Heel veel antiek, heel veel luxe. Even was het stil. En toen kwam het hoge woord eruit. Broeder, kan jij in zo'n huis nog wel bidden? Kom, Heere Jezus, kom. Weet u, het kan nooit kwaad om te bidden om een doorwerking van de Heilige Geest in ons leven. Persoonlijk en gezamenlijk, opdat de Geest ons verlost van lauwheid. Opdat de Geest ons afhelpt van het blind staren op het hier en nu. Opdat de Geest ons hart in vuur en vlam zet voor de komst van Jezus. Opdat de Geest het ons op de lippen legt. Kom, Heer Jezus, kom spoedig. Jezus zal morgen terugkomen. Nee, dat kan je niet zomaar op een muur kalken, want dat weet niemand. Die dag die komt als een dief in de nacht. Eén ding staat als een paal boven water. Komen zal hij die dag. Als Gods wereldklok op 12 uur staat. Geen seconde te vroeg en geen minuut te laat, want plotseling zal hij er zijn. Jezus, eens, als de bazuinen klinken. Ja, maar wacht even. Is dat dan niet angstaanjagend? Zo'n overweldigend geluid? Nou, ik weet zeker dat Paulus het zo niet heeft bedoeld. Ja, ik geef toe. Het zal angstaanjagend zijn voor alle die geen acht sloegen op het evangelie. Die het koud liet. Maar voor de gelovigen, dat zal voor hen het signaal zijn. Dan zal het gebeuren. De ontslapen gelovigen opgewekt. En de nog levende gelovigen ineens een vernieuwd lichaam. De bazuin. Zo was het eeuwen geleden al voorzegd. De profeten wisten al dat de dag van de Heere met bazuingeschal zou worden aangekondigd. Joël zegt bijvoorbeeld, blaas de bazuin, want de dag van de Heere komt, die dag is nabij. En bij Sefanja lezen we, die grote dag van de Heere is nabij, die dag van bazuingeschal. de bazuin. In het Oude Testament heeft dat instrument altijd een grote rol gespeeld. De priesters moesten de mensen altijd verzamelen door op de bazuin te blazen. Vervolgens werd die bazuin ook gebruikt om een seintje te geven om de tenten op te breken. Dat het tijd was om weer verder te gaan naar het beloofde land. En in de derde plaats, de bazuin werd ook gebruikt om altijd weer de grote Joodse feesten aan te kondigen. Nou, is dat niet mooi? Want op de dag van Jezus' komst zal het echt niet anders zijn. Eens als de bazuinen klinken, dan zullen al Gods kinderen worden samengeroepen. Dan zullen ze staan voor de troon van God. En er zal er niet eentje ontbreken. Er zal er niet één worden gemist bij dat grote slotappel. Het zal een schare zijn die niemand tellen kan. Eens, als de bazuinen klinken, ja inderdaad, dan zal het signaal worden gegeven om voorgoed op te breken. Onze aardse woningen, het waren eigenlijk alleen maar tenten. Ja, die mogen voorgoed worden verlaten. Een gebouw niet met handen gemaakt, dat wacht. Dat hemelse vaderhuis met die vele woningen. Eens als de bazuinen klinken, inderdaad, dan zal het allergrootste feest beginnen. De bruiloft van het Lam. Feest van eeuwige vreugde. Feest van eeuwige verwondering. Feest van lofprijzing en aanbidding. Hem die op de troon zit en het Lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Eens, als de bazuinen klinken, bent u klaar om aan te treden, gereed om op te breken, voorbereid op het feest. U, jij, je hebt je toch wel toevertrouwd aan die uitgestoken handen van Jezus. Het wordt tijd, hoog tijd, want Jezus komt spoedig, eens als de bazuinen klinken, eens, maar als Jezus morgen komen zou, vindt hij ons dan bereid en zien wij met groot verlangen uit naar die heerlijkheid? Zijn we verzoend voor onze schuld, zodat je komen mag als Jezus morgen komen zou? Dan had je nog één dag. Als Jezus morgen komen zou, zijn wij dan wel verblijd als hij die uitziet naar die dag zijn komst verbijt? Ach, bekeer je toch en vlucht tot hem die zegt, kom maar, het mag. Als Jezus morgen komen zou, dan had je nog één dag. Inderdaad. Als Jezus morgen komen zou, dan had je nog één dag. Amen. Eens als de bazuinen klinken, 327 vers 1, 4 en 6 uit op toonhoogte. Zullen we samen de Heere God danken en bidden. Hemelse Vader, we zongen dat met recht. Jezus Christus, gisteren, heden, hij komt voor eens. Hij komt voor goed, dan zal het echt kerstfeest, Christusfeest zijn. Dank u wel, dat u ons dit geheimpje wilde vertellen. U was niks verplicht, maar u weet hoe we zijn. Dat we dit soms nodig hebben, dat u ons bemoedigt, dat u ons van tevoren blij maakt. Soms vinden we het leven op aarde heel zwaar. Zeker als we mensen om ons heen verliezen. En dan weet u, Vader, dat doet pijn en dat blijft pijn doen. En de wond is er en die blijft zeer doen. En dan danken wij u voor deze boodschap. Dat u ons in vuur en vlam wil zetten. Dat we mogen weten van een blijde toekomst van de gelovigen die ontslapen zijn, die ons zijn voorgegaan, die al bij u zijn, voor uw troon. Maar eens als Jezus terugkomt, zullen ook hun lichamen vernieuwd opstaan. Wat een geweldig vooruitzicht. Als we daarbij stilstaan, als je op de begraafplaats loopt en stel je voor dat op dat moment de bazuin klinkt. Ja, je zal niet weten, Vader. We zullen niet weten wat we meemaken. Maar ook als we de wederkomst meemaken in levende lijven. Ineens een vernieuwd lichaam. Als we van u zijn, Heer Jezus. En daar hebt u zelf alles aan gedaan. U hebt gezegd, je bent van zoveel waarde. Ik heb mijn leven ervoor over. Ik wil voor jou betalen met mijn lichaam. Dank u wel. Dat we parels zijn van grote waarde. En natuurlijk, als we deze dingen horen, natuurlijk kunnen we bidden, Heer Jezus, kom spoedig, morgen. Maar ja, we moeten eerlijk zijn, we denken ook aan geliefden die u niet kennen of u niet meer willen kennen. En dan, voor hen. En u hebt het ook gezegd, ik wil niet dat er ook maar eentje verloren gaat. En daarom stelt u soms uw belofte uit. Nou, we laten het maar aan u over. Wanneer u komt, Heer Jezus. Maar we bidden, geef dat we allemaal, stuk voor stuk, die tijd goed gebruiken. Of we nu één dag nog hebben, of hoe lang u ons geeft. Geef dat we die tijd goed gebruiken. Dat we u zoeken. En dat we mogen leven tot uw eer. En dat we u mogen groot maken. Want u bent dat waard. Zo bidden we. Zegen de verkondiging en geef dat we met dit vooruitzicht mogen toeleven naar het kerstfeest. Vader, we bidden. Wilt u zijn met Kees Schrijvershof? U kent zijn omstandigheden. U weet wat hij nodig heeft. We vragen, wilt u hem en Beb nabij zijn, samen met alle die hen omringen, kinderen, kleinkinderen. En geef dat hij zich in goede handen mag weten. In doorboorde handen. En wilt u alles zo maken dat Kees en Beb u mogen danken en prijzen. We bidden voor alle gemeenteleden die het lichamelijk of mentaal moeilijk hebben. We denken aan de chronisch zieken, aan degene die allerlei behandelingen ondergaan. Heren, dank u wel dat u belooft, dit lichaam dat blijft echt niet zo. We weten, soms mogen we genezen, soms niet, maar eens zal dat lichaam volmaakt zijn. Dank u wel voor uw belofte. We bidden voor alle gemeenteleden die om allerlei redenen niet genoemd willen worden, maar die wel zorg hebben. En u kent ze. En in dat vertrouwen zeggen we het zo en bidden we, wilt u voor ze zorgen? Zo dat ze merken, de Vader die draagt me verder en geeft me kracht. Hemelse Vader, wij bidden voor broeder Molenaar en zijn gezin. Nu hij voor de tweede maal een beroep mag ontvangen naar Ameide en Tienhoven, maak hem uw weg duidelijk. Toen was het misschien te vroeg en nu, Vader, we leggen het in uw handen en we vertrouwen erop dat u weet wat goed is voor hen, dat u weet wat goed is voor Bruinisse en dat u ook weet wat goed is hier voor Ameide en Tienhoven. En zegent u dan alles. We bidden, ontferm u over de situatie in de wereld. Wat is er ontzettend veel aan de hand? Waar is er eigenlijk geen oorlog? O God, laat uw hart kloppen. Over de situatie in de Oekraïne, uw eigen volk Israël, de Palestijnse gebieden, noem maar op. Afrika. Heere God, laat merken. Jullie gaan mij ter harte. Ik trek mijn handen niet van je af. Ik zet deze wereld, mijn eigen schepping, echt niet bij het oud vuil. Integendeel, ik heb het beloofd en ik kom het na. Zie, ik maak alle dingen weer nieuw. Als Jezus komt op de wolken, Maranatha, kom, kom Heere Jezus. Amen. Jezus leeft in eeuwigheid en hij komt in eeuwigheid. We zingen 331. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van onze God. De Heere is voor u, om u de weg te wijzen. De Heere is achter u, om u te beschermen. De Heere is naast u, om u terzijde te staan. De Heere is onder u, om u op te vangen. De Heere is in u, om u kracht te geven. En de Heere is boven u, om u zijn zegen te schenken. Zo omringt hij u, jou, vandaag, morgen, tot in eeuwigheid. Amen.